Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Marlotte Meijer. Ze werkt in haar installaties met technologie in relatie tot het lichaam. In het werk Hotspot zaten bezoekers op opblaasbare vormen en kregen een octopusachtige helm op hun hoofd, vol sensoren. Die maten onder meer hersenactiviteit, hartslag en oogbeweging. Een algoritme vertaalde dit vervolgens naar elektrische stimulatie voor de andere deelnemers en voor de vormen waar iedereen op zat. Zo ontstond er in de groep een uitwisseling zonder dat daar woorden aan te pas kwamen. En in de workshop Sensitive Systems krijg je als bezoeker een hesje met allerlei meetinstrumenten die van de signalen uit je lichaam een geluidscompositie maakt. Het klinkt paradoxaal, maar het is Marlotte's bedoeling om technologie in te zetten om ons meer in contact te brengen met de natuur. Bijvoorbeeld in het werk Pneuma, ontstaan vanuit het idee om de 12-urige cyclus van eb en vloed te koppelen aan het veel kortere in- en uitademen van de mens. Grote opblaasbare wezens bewegen op het ritme van eb en vloed, maar reageren ook op de geregistreerde fysieke signalen van mensen die in de buurt lopen. Zo ontstaat het perspectief dat de twee ritmes daadwerkelijk verbonden zijn. Welkom Marlotte, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Hoe ben je eigenlijk geïnteresseerd geraakt in biotechnologie?
Ja, even denken. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de natuur. En toen studeerde ik op de Interactive Media Design Department bij de Kunstacademie. En toen kreeg ik eigenlijk voor het eerst contact met technologie. En eigenlijk in het begin vond ik het helemaal niks. Want ik dacht, ja, de natuur is al zo perfect zoals het is. Waarom zou ik iets eraan toevoegen met technologie? Dat is gewoon een laag erbovenop.
Ja.
En toen later begon ik ermee te werken. En toen merkte ik dat het wel, zeker sensoren en zo, dat kan echt een tool zijn om mensen te laten zien dingen die we niet meestal kunnen waarnemen. En er is veel meer aan de hand dan wat wij kunnen zien en horen op ons dagelijks leven. En ik wilde eigenlijk mensen dat laten voelen of laten ervaren.
En wat voor dingen denk je dan aan? Gaat het om hartslag inderdaad? Gaat het om hersenactiviteit? Gaat het om oogbeweging? Wat voor dingen heb je op het oog?
Ja, nou, de sensoren die het lichaam meten vind ik wel heel interessant, omdat het laat iets zien wat gemeenschappelijk allemaal bij ons gebeurt, maar we zijn er niet bewust van. Het is gewoon iets, weet je, je denkt niet over ademhalen. Je hoeft niet na te denken om dat te doen. Het gebeurt gewoon. En iedereen's ademhaling of hartslag of is anders, maar het is ook iets dat wij delen. En ik vind het heel interessant om dat te gebruiken als een teken van wat voor een persoon dat is. Dus zeg, als iemand een hele harde hartslag heeft, misschien is dat een heel enthousiast persoon. En als iemand een hele langzame hartslag heeft, misschien is dat een heel relaxed persoon. En ik vind dat dan interessant om die dingen te meten en dan te vertalen, zodat mensen dat kunnen zien.
Dus eigenlijk technologie inzetten met als doel om die natuur beter in beeld te krijgen, als je onszelf ziet als onderdeel van de natuur.
Ja, zeker. Ik zie het zeker als deel van de natuur.
Ja.
Ja.
Hoe ben je opgegroeid? Want je groeide op in Zuid-Afrika, volgens mij, hè? Vertelde
ja.
je net.
Ja.
Wat was dat voor omgeving? En hoe is dan de stap naar technologie? Want ik kan me voorstellen dat dat je midden in de natuur zit.
Ja. Ja, ik denk, ik heb altijd best een sterke relatie gehad met de natuur. En ja, daar is er volop natuur om in te zijn in Zuid-Afrika.
Hoe groeide je op, omschrijf het eens?
Volgens mij begon ik alleen schoenen te dragen toen ik 10 jaar oud was of zo.
Ja.
Weet je, en ik was altijd bomen aan het klimmen en alles aan het klimmen en alle tenen gebroken. En weet je, gewoon een beetje van een wild kind. En ik denk dat dat nog steeds in me zit. Maar ja, gewoon heel veel buiten en heel veel echt een relatie hebben met de natuur daar. Niet alleen als een idee, maar als een echt, ja, als een wezen of zo.
En inderdaad, als omgeving snap ik dat. Ik denk dat we in Nederland ook best vaak buiten spelen, maar waarschijnlijk op een zeer andere manier. Als wezen, hoe kun je dat uitleggen, die relatie van jouzelf tot de natuur als wezen?
Ja, ik denk dat het heel embodied is. Dus het is een heel lichamelijke relatie, net zoals je best een fysieke lichamelijke relatie hebt met een ander persoon. Het is niet alleen een idee dat je hebt. En dat vormt de relatie. Het is echt iets dat je samen opbouwt. Door samen te zijn.
Ja, dus in een boom klimmen inderdaad is natuurlijk iets vastpakken, goed voelen.
Ja.
Vertrouwen op de kracht van een tak. Noem
of
het maar
soms
op.
Niet, weet
of
je.
Niet, ten onrechte vertrouwen.
Ook een arm gebroken zo. Dus, ja. Maar ja.
Ja, dus de karakteristieken kennen van weet ik veel, water, boom, gewassen, noem het maar op.
Ja, en ook gewoon dat je daar staat en dat je echt voelt alsof je een relatie ermee hebt. En dat het ook terugpraat of dat het ook dingen jou kan vertellen of dat je ook dingen ervan kan leren of ermee spelen.
Ja, en dat vertellen, heb je daar een voorbeeld van? Wat vertelt de natuur jou?
Nou, het hangt er vanaf in de moment. Maar zeg, misschien heb je iets in je hoofd waar je zit over na te denken. En opeens komt er een hele grote vogel die over je heen vliegt en die blijft je volgen of zo. En dan ga je denken over, ja, wat betekent dat? En misschien ga je dan ook opzoeken, oké, wat is de betekenis van zo'n vogel? En dan heeft het iets te maken met dat je een nieuwe stap in je leven gaat zetten. En confident moet zijn in dat. En dan, ja, en dan, ik weet niet, het zit een beetje wel in je hoofd, maar ik denk ook dat er veel meer van de natuur is dat, mythological is dan wat we het vaak nu maken.
Ja, zeker. Ja. En dat er wijsheden in zitten, bedoel je eigenlijk?
Ja.
Ja. Eigenlijk, ik zit nu na te denken, wat zou dan de stadse variant daarvan zijn? Dus dat je bijvoorbeeld in de supermarkt loopt en je hoort een flart van een gesprek en daardoor kom je op andere gedachten. Op eenzelfde manier zou de natuur je informeren als je daarop groeit en daarbij bij bent.
En ik bedoel, Haagse Bos, ik ga ook hardlopen in Haagse Bos en zo. Of ik ga daar naar het strand in Scheveningen. En dan, ja, daar is het ook gewoon natuur wat je dingen kan vertellen.
Ja.
Weet je zit daar en dan zit je na te denken over iets en opeens zie je zo'n vos. En dan denk je, hè, dat is zo gek. Die wilt mij iets vertellen.
Ja, ja. Zo kijk je er nog steeds naar.
Ja.
Op een soort rituele manier.
Ja.
Hoe was voor jou die overstap? Want ja, vanuit Zuid-Afrika naar Den Haag is best wel een hele andere omgeving.
Ja. Ja, tenminste, ik denk de eerste keer dat ik de stad zag, dacht ik echt, wow, het is echt zoveel concrete.
Hm.
En dat schrok ik even van. Maar ja, het was wel een moeilijke overstap. Maar tegelijkertijd was het heel spannend. Omdat er zijn zoveel mogelijkheden hier. En er waren zoveel nieuwe dingen voor mij om te leren. En dus daar was ik vooral mee bezig. En nog steeds, eigenlijk.
Ja, hoe lang woon je er nu?
Nu 9 jaar.
Ben je iets meer gewend geraakt aan al dat beton en steen en harde oppervlak?
Ik denk het. Ik denk het. Maar ik ben ook gewoon met opzet aan het zoeken voor alle mooie dingen in het leven, weet je. Je moet niet, als ik steeds denk, oh, ik zit alleen in een betonnen blok hier. Dat is niet goed voor je ziel.
Mm.
Dus ik ben wel op zoek naar de mooie momenten. En.
Je was op de academie daar in Den Haag ook bezig met het idee dat je iemand kunt voelen als die niet in dezelfde ruimte is. Een beetje in lijn met het spirituele, wat je net noemde, het rituele daarvan. Hoe werkt dat precies? Wat is dat voor fenomeen?
Ja, ik denk dat het heel vaak had te maken met het idee dat mijn familie zit heel ver weg. En dan soms denk je over ze na en dan opeens gaan ze je bellen. Weet je, en dat is iets heel geks. Waar komt dat vandaan? En toen zat ik heel veel te denken over energie en over aanwezigheid of presence. En ik zat heel vaak te denken over schermen. En toen dacht ik, ja, wat gebeurt eigenlijk met jou energie of jouw presence als je zeg door een scherm gaat, als je een performance zou doen, maar een livestream performance. En dit was voordat corona een ding was. Maar ik zat daarover na te denken. Ik dacht, oké, als je in een performance zit en het is echt een emotional ding, dan voel je wel heel veel dingen van die performer als je in dezelfde ruimte zit. Maar als je door de scherm gaat, ja, wat gebeurt dan met dat energie dat je voelt?
Hmm.
Dus daar begon ik mee. En toen dacht ik, oké, hoe kan ik misschien met technologie die connectie duidelijk maken? Of die, ja, spelen met die connectie van aanwezigheid.
om toch te vertalen wat er eigenlijk normaal gesproken verloren gaat.
Ja, of ik weet niet, ik weet niet zeker wat verloren raakt. Omdat ik denk nog steeds dat er iets door de scherm gaat. Of iets, ja, dat er meer is dat ons verbindt dan alleen het fysieke.
Ja.
Dus ik was gewoon een beetje aan het onderzoeken hoe kan ik dat in een installatie maken.
En hoe onderzoek je dat? Wat voor stappen heb je gezet? Want onderzoek betekent cijfers, getallen, iets uitvinden. Hoe doe je dat?
Ja, dus dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, oké, wow, technologie is iets heel vets. Omdat eigenlijk de 3 jaar voordat in de studie was ik niet zo goed in elektronica en ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Maar ik was aan het werken met een touch sensor, dus zo'n aanrakingssensor. Want ik wilde dat mensen van een afstand mij zouden aanraken, zeg maar. Dus ik was gewoon aan het kijken naar die sensor en dat was, als je het aanraakt, dan is het de getal die meet 0. En als je het niet aanraakt, is het misschien 50. En toen was ik die nummers aan het lezen en toen merkte ik dat eens toen ik mijn hand echt 30 centimeter boven die sensor had, zou die nog steeds mij oppikken. Dus de nummers zouden omlaag gaan. En toen dacht ik echt, wow, dat is best crazy. Omdat het laat zien dat je eind niet waar je huid eindigt, zeg maar. En ik kan het niet zien, maar die sensor kan dat wel zien. Dat er veel meer aan mij ligt dan wat ik kan zien.
Ja, je straalt meer uit dan alleen wat je aanraakt. Wij zouden denken, het is aan of uit. Je raakt iets aan of je raakt het niet aan.
Maar er is iets om ons heen dat die sensor kan meten, dat ik niet kan zien. Maar dat er, dat veel groter is dan ons huid.
Ja.
En dan, ik dacht, oké, als ik dan dat kan vertalen naar iets wat mensen zo'n soort of beseffing kunnen krijgen daarvan. Zo van, wow, ik ben veel meer dan wat ik kan zien. Dat lijkt me heel vet. Dus dat was eigenlijk één onderdeel van dat onderzoek. En dan wilde ik ook een soort of aanraking hebben van die touch op mijn lichaam. Dus toen begon ik te werken met elektrische stimulation. Omdat dat is een soort of, het voelt een beetje een soort elektrische schokje, maar het doet niet pijn.
Mm-hmm.
En dus het idee was dan dat mensen van een afstand mij konden aanraken met die sensoren. En toen uiteindelijk heb ik ook een website gebouwd met ook knopjes waar mensen de hele installatie konden aansturen. En ook waar ik mensen op het internet zouden voelen, zeg maar.
Mm-hmm. Elkaar op afstand kunnen aanraken eigenlijk, dat principe.
Ja. Tenminste, zij konden allemaal mij aanraken, ja.
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 En hoe ervaar je dat? Is dat hetzelfde als in een ruimte zijn met elkaar? Of was dat het streven eigenlijk niet eens meer? Want waarschijnlijk is het antwoord nee. Ik neem aan dat je niet hetzelfde voelt als iemand je echt aanraakt versus deze elektrodes.
Ja, het voelt niet hetzelfde. Ik denk niet dat er ooit iets hetzelfde is als echte aanraking. Maar het was wel heel vreemd. Omdat op een gegeven moment was ik in die installatie en er waren geen fysieke mensen in de installatie. Maar ik had ook allemaal kleine camera's daarin gezet. En die konden draaien. Mensen op het internet konden die draaien. Van links naar rechts en omhoog en omlaag. En dus dan kreeg je die livestream beelden en die knopjes te zien op de website.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment was ik daar in mijn eentje. Ik was wat dingetjes aan het repareren. En toen begon al die camera's begonnen mij te volgen. Dus je hoort ze ook. Het maakt zo'n soort prie, prie geluid. En opeens merkte ik gewoon, er zijn 4 van die camera's en ze gingen me allemaal volgen. En echt voor 30 minuten of zo begonnen ze mij te volgen.
Het klinkt als het begin van een horrorfilm, dit eigenlijk.
Ja, misschien vindt iemand het een beetje eng, maar ik vond het juist zo bijzonder, omdat ik voelde echt iemands aanwezigheid.
Je vond het gezellig?
Ja, dat misschien een beetje vreemd, maar ja, ik ben niet zo bang voor vreemde mensen of zo.
Ja.
Maar ik voelde echt wel dat er iemand was in die ruimte, terwijl er niemand was. Omdat je weet ook dat zij jou kunnen zien door die camera's. Dus het was wel, was wel heel interessant.
Ja, dat is fascinerend, ja.
Ja.
Maar je zag het vooral positief eigenlijk. Je vond het wel.
Ja, het is ook het doel van het werk.
Ja, zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat je die knop even uitzet af en toe. Als je denkt, nu ben ik niet aan het performen? Of
ja.
Je dat zegt misschien meer over hoe ik naar de kunst kijk en jij andersom.
Ja, ik heb niet zoveel problemen met privacy of zo. Ik denk, er zijn zoveel mooie dingen op het internet. En een van die dingen is dat je gewoon interactie kan hebben met vreemde mensen of mensen die ver weg zijn. Of weet je, dat die nog steeds jouw kunstwerk kunnen zien of meemaken. Dus
ja.
Dan vind ik het niet erg, ja. Ik denk niet dat het iemand gemeen achter de scherm was.
Nee, oké. Okay. Nou, dat is heel goed. Als jij je er comfortabel bij voelt, is het natuurlijk goed. Zo'n ontdekking die je dan doet op de academie, dus het idee van op 30 centimeter registreert iets nog steeds mijn aanwezigheid. Dat kun je dan wetenschappelijk benaderen. Dan kun je gaan uitzoeken hoe dat allemaal zit. En je kunt er artistiek mee aan de slag gaan. Wat is voor jou die scheidslijn? Want je zit een beetje in het grensgebied natuurlijk.
Ja.
Wanneer is iets wetenschap en kunst? Hoe zet je die in?
Ja, het is moeilijk. Het is echt moeilijk, omdat wetenschap gaat heel veel over dingen meten en dat het de zeg, objectieve waarheid is.
Mm-hmm.
En kunst is heel vaak subjective. Dus die contrast vind ik juist leuk om mee te werken. Maar op een gegeven moment moet ik ook stop zeggen tegen mezelf. Omdat ik kan ook wel heel diep in de wetenschap gaan en zo van, oh ja, alles meten en al die nummers en alles goed kunnen begrijpen waarom het zo is. Maar ja, mijn doel is eigenlijk om een lichamelijke ervaring te maken voor het publiek. En zij hoeven, ik wil juist niet dat ze gaan nadenken over, oh, waarom is dat zo? Of ja, de wetenschappelijke redes daarachter. Maar ik wil juist wetenschap gebruiken om ja, zo'n ervaring waar te maken voor iemand. Als in, het is wel echt jouw hartslag die het is aan het meten. En dat je nu ziet vertaald of hoort vertaald in de ruimte. Dus het is wel iets ergs. Maar je moet, ja, het gaat niet over het denken of de logica erachter. Het gaat juist over wat dat iemand laat voelen.
Ja, dus het moet niet medisch zijn. Het moet niet technisch aanvoelen. We moeten niet al te veel willen weten van hoe werkt dat nou precies, die installatie. Want dan activeer je het hoofd.
Ja,
in plaats van
precies.
Waarmee je voelt.
Precies.
Dus het ze moet mogen echt wel weten, zijn.
Maar ja, ik denk, ja, het is niet mijn doel om dat uit te leggen.
En dan helpt het dus als je niet er helemaal tot over je oren in zit, omdat je dan misschien juist dat overbrengt op dat werk, of dat je er te veel technische informatie in stopt.
Ja, ik denk het heel proces van zo'n werk maken, het gaat in onderdelen. En dan één onderdeel is wel ja heel technisch en heel wetenschappelijk. Maar dan op het eind is het leuke onderdeel, en dat is het vertalen van die informatie of die data naar iets lichamelijks.
Ja. Hoe heb je dat bij Pneuma gedaan? Dat werk waarvan fragmenten ook te zien zullen zijn op Art Rotterdam, komende editie. Hoe is het ontstaan? Vanuit welk idee?
Ja, dat werk is ontstaan naar 3 maanden zat ik in Friesland bij het Lage Noorden bij een Mondrian residency. En mijn doel daar was eigenlijk, ik wilde zien of ik iets kon maken waardoor mijn lichaam eigenlijk begon mee te leven met de getijden. Omdat dat zit naast de Waddenzee daar. En dan heb je dat heel verhaal van ja, die dijk moet steeds hoger en zeespiegelstijging en zo. En ik dacht, oké, maar misschien moeten we ook gewoon leren om weer te leven met de getijden meer. In plaats van steeds hogere muren bouwen. Dus daar had ik uiteindelijk wat sensoren in het wat geplaatst. Die eb en vloed zouden meten. En dat stuurde het naar, uiteindelijk had ik een opblaasbare jasje gemaakt. Wat op zou blazen met hoogwater en leeg zou lopen met laagwater. En die had ik uiteindelijk voor 3 of 2 weken aan. En ik sliep er ook in. En ik wilde echt zien, oké, kan ik mijn lichaam trainen om ja, wat doet dat met je om echt continu te leven met die eb- en vloedritme.
Ja, en wat deed dat?
Ja, het was wel best bijzonder. Het was niet de bedoeling, maar dat jasje uiteindelijk leek best veel zoals een baby. Als een soort baby die met zijn benen om je lichaam.
Ja, een draagzak, ja.
Ja. En toen dat ding opblaasde, was het wel best groot. En ik moest wel best voorzichtig zijn. Weet je, met koken, met hete dingen. Of omdat dan kan die misschien barsten. Of weet je, en ik zou altijd mijn handen op die, ja, op de bil van dat jasje zetten. En uiteindelijk, na zo'n lange tijd, kreeg ik wel best een, ja, hoe noem je dat, een moederlijke relatie met dat jasje en dus met de getijden. En ik vond dat wel heel interessant, dat had ik niet verwacht.
Omdat het voelt alsof iets leeft en aan je zit en je verzorgt.
Ja, en dat ik ervoor zorg. Terwijl, weet je, de getijden of het wat, weet je, het is zo groot, het is zo moeilijk om na te denken dat je dat in je armen kan vasthouden. Maar ja, het voelde uiteindelijk wel een beetje zoals dat, dat ik wel een onderdeel van zoiets groots als de zee was aan het verzorgen. Dus vanuit die relatie en vanuit al die ervaringen daar in Friesland, dacht ik, oké, ja, hoe kan ik deze dingen brengen naar een installatie waar mensen alleen 30 minuten de tijd hebben en niet 2 weken om zo'n jasje aan te hebben en alles mee te maken. En ik wilde ook dat het meer ruimtelijk werd. Dus ik maakte deze hele grote monsters. Opblaasbare monsters. En die zijn gebaseerd op de kiezelveren. Het zijn hele kleine microalgae. Kiezelveren die ik in het wat, in de modder zag.
Kiezelveren.
Kiezelveren, ja. Grappige naam.
Ja, goede naam.
En die zijn heel interessant, omdat die bewegen ook met de getijden. En als je ze naar de lab neemt om te studeren, gaan ze nog steeds bewegen met die ritme, terwijl ze niet meer in de omgeving zitten.
Dus het zit helemaal in hen eigenlijk.
Ja, en het is echt zo'n klein beestje. Ze maken ook 20-50% van alle zuurstof in de wereld elke jaar. Dus ik vond het wel hele interessante kleine wezentjes.
Die superbelangrijk zijn voor
ons. Die superbelangrijk. Het is echt gewoon de foundation van alles. Mm. Zijn die hele kleine dingetjes. Dus ik dacht, het is ook wel mooi om dan, ja, dat ik dan die wezens heel groot maak. Omdat ze zijn eigenlijk het meest belangrijk, of een van die meest belangrijkste dingen voor de ecology.
Kiezelwieren, onthoud kiezelwieren. Die naam. Shout-out aan de kiezelwieren. Ja. En hoe bewegen zij dan nog steeds op het ritme van eb en vloed? Hoe zie je dat als je ze onder de microscoop bekijkt?
Ja, ze gaan eigenlijk 1 laagje naar beneden als het hoogwater wordt in de slik.
Ja.
En ze gaan 1 laagje omhoog als het laagwater is, want ze vinden de zon lekker. Dus je ziet als het laagwater is, het zo'n, ja, heel ziet er best vies uit als je niet van modder houdt. Een soort bruin laagje erbovenop.
Uh-huh.
Maar ze zijn echt, ja, ze zijn echt hele simpele vormen. Dus ze shaken gewoon hun lichaam een beetje.
Yeah.
En dat zie je. Ik heb zelf niet gezien dat ze zo op en neer gaan, maar ik heb dat geonderzoekt en zo.
Wauw.
Ja.
En die heb je dus uitvergroot. Dat is een soort van luchtkasteelachtige figuren zijn het geworden, hè?
En dus dat hele andere, dat hele moederlijke aspect wilde ik ook erin brengen. En ik wilde ademhaling inbrengen, want ik dacht, ja, eb en vloed is eigenlijk gewoon dat in- en uitademing van de zee. En ik dacht, oké, ja, mensen hebben ook hetzelfde, zo'n eb en vloed in hun lichaam. En omdat wij veel kleiner zijn, gaat die veel sneller dan de zee's eb en, in- en uitademing.
Ja.
Dus ik wilde die connectie brengen. En dus wat mensen doen is ze trekken een babymonster aan. Net zoals ik zo'n baby tilde met de getijden. Maar ze trekken zo'n babymonstertje aan en dat meet hun ademhaling. En dan gaan ze door de ruimte heen. Het zijn echt 3 meter hoge wezens waar je doorheen loopt. En je moet eigenlijk op zoek gaan naar jouw ouders en van jouw baby.
Mm.
En de meeste mensen hebben 2, of de meeste jasjes hebben 2 ouders. En dan, ja, het idee is eigenlijk mensen daar doorheen lopen en gaan eigenlijk op ontdekkingsavontuur, terwijl ze zijn aan het focussen op hun ademhaling. En dan zullen ze zien welke ouders bij hun baby horen, omdat die gaan ook met hun meeademen. Dus er zitten speakers, subwoofer speakers eronder, onder die grote wezens. En dat beweegt met jouw ademhaling. Of dat maakt geluid, wel niet echt geluid, hele lage frequenties.
Dus je bent eigenlijk verder gegaan op het idee van de baby als zorgzame relatie.
Ja, ja. En het is wel best bijzonder, omdat mensen krijgen echt wel echt zo'n relatie met dat opblaasbaar jasje,
ja.
Die baby's. En je merkt ook hoe mensen er ja, door de installatie lopen, zijn allemaal die billetjes aan vasthouden en zijn allemaal echt heel, ja, heel veel care zit in het hele werk en hoe mensen ermee omgaan. En dat vind ik wel best bijzonder om te zien.
Ja, interessante ja. Werking van schaal ook. Dus als bezoeker heb je iets kleiners aan je borst hangen, waarvan je denkt, daar moet ik voor zorgen. Als je een stapje omhoog gaat vanaf de mens, is daar de zee, die natuurlijk veel groter is. En daar zou ook een soort zorgzame relatie kunnen zijn. Althans, dat kun je je voorstellen.
Ja, dat hoop ik. Maar het is zo moeilijk voor ons, denk ik, om zoiets groots, een echte relatie met zoiets groots te hebben, omdat het zoveel groter dan ons is.
Yeah.
Weet je, het is heel makkelijk om een relatie te hebben met een mens of eens met een hond. Maar zoiets groots of ook zoiets kleins als een kiezelwier,
yeah.
Dat vind ik wel interessant om
Dat heb je, ook gedaan met het werk Local Global. Heel interessant werk ook. Dat ging nou eigenlijk over het klimaat, dus nog een aantal stapjes groter in schaal, zou je kunnen zeggen. Wat heb je daar precies gedaan?
Ja, dus dat was een samenwerking met de Kunstacademie, waar ze eerstejaarsstudenten hadden en een groep van mensen van de Haagse Schouw. Dat zijn een groep belangrijke mensen, zeg maar. En wij hadden het thema klimaat. Maar ja, toen ging ik heel lang nadenken over wat is klimaat. Het is zoiets moeilijks om te begrijpen. Hoe kun je dat vertalen in een kunstwerk? Iets dat een paar meter groot is. En toen zat ik buiten en toen opeens zag ik op mijn stoel, op mijn balkon, dat er al deze oranje zand lag. En ik dacht, dat is zo vreemd. En toen was ik aan kijken naar al de auto's. En toen zag ik ook dat zo'n laagje oranje zand. En toen ging ik natuurlijk dat een beetje onderzoeken. En toen blijkbaar is dat gewoon de Sahara zand. Wat overgeblazen was. En dat vond ik wel best iets bijzonders. Omdat het is van zo ver weggekomen. En dat is en toen dacht ik, dat is eigenlijk wat klimaat is. Het is iets zo groots dat eigenlijk alles verbindt zonder, alle landen ook verbindt. Omdat die zand blaast ook naar de Amazon rainforest. En dat is waarom de Amazon zoveel groeit. Of zo goed groeit.
Mm.
Vanwege de zand in de Sahara. En dat is echt zoveel meer dan, zoveel meer dan een land. Of,
Dus we hebben iets nodig op wat we op onze eigen kleine schaal kunnen begrijpen.
Voor het
als
grote
onderdeel van het grote proces inderdaad, het grote geheel.
Ja.
En wat heeft het voor installatie opgeleverd?
Ja, en toen uiteindelijk hebben we samen met de eerstejaarsstudenten hebben we een installatie gemaakt met een soort het is een soort torentje waarin een luchtsysteem zit. En dat torentje zit allemaal rode poeier. En dat blaast die poeder in de lucht. En dat door de tijd van 3 uur of zo maakt die poeder eigenlijk de hele ruimte oranje. En de eerstejaarsstudenten die waren eigenlijk het aan het schoonmaken de hele tijd. Ook een beetje als een symbool van, er zijn mensen die heel hard aan het werken zijn op klimaat om het schoon te blijven houden. Maar het heeft niet zoveel zin, omdat het zoveel groter is dan een land of een paar mensen of één bedrijf. Weet je, het is echt iets wat we met z'n allen moeten gaan doen.
En ben je daarin hoopvol? Want aan de ene kant ben je dus helemaal ondergedompeld in die natuur. Dat is jouw achtergrond. Daar heb je 19 jaar in rondgelopen. Zuid-Afrika in dit geval. En aan de andere kant zeg je eventjes zo in een bijzin, maar waarschijnlijk heeft het allemaal niet zoveel zin wat we daaraan doen. Daar zit een groot gapend gat, denk ik, tussen
Nee, het heeft heel veel zin wat iedereen is aan het doen. En we moeten dat blijven doen. Maar ik denk gewoon dat er veel meer nodig is.
Ja, precies.
En ik ben wel een heel optimistisch persoon. Dus ik denk dat we het wel kunnen doen. Maar het moet gewoon, ja, iedereen moet gewoon echt een andere blik krijgen op wat belangrijk is. En wat, ja, we moeten echt gewoon anders gaan doen.
Hmm. Is jouw werk daar ook onderdeel van? Moet het daarin bijdragen?
Ja, ik denk de eerste stap is wel dat je anders gaat denken over, ja, wat is een mens en wat is de natuur en hoe heb ik een relatie met de natuur of hoe heb ik eens een relatie met mijn eigen lichaam. Dus ja, ik denk heel veel van mijn werk gaat ook over meer bewust worden van je lichaam. En als je meer bewust bent van je lichaam en waar je bent, dan ben je, word je ook meer bewust van alles om je heen. Dus, oh, kijk naar die bomen, kijk naar de aarde of kijk naar de regen of wat maar om je heen zit. En ik denk dat dat wel echt een eerste stap is voordat enig iemand enige verandering kan maken.
Ja. Yeah.
Ja.
En ben je daar hoopvol over? Want ik kan me dat heel goed voorstellen als je ergens in een prachtig landschap staat of op het strand. Maar neem een stad als Den Haag, waar dus inderdaad zoveel beton is. We hebben natuurlijk allemaal structuren om ons heen gecreëerd die ons laten vergeten dat we überhaupt een lichaam hebben. Dan, als je naar het digitale gaat en naar het internet, heb je alleen je vingertoppen nodig eigenlijk en je verstand. Verder en je ogen misschien, maar dat is het zo'n beetje.
Ja.
En dan gaat er een wereld voor je open en dan kun je gewoon 8 uur op een stoel blijven zitten.
Ja, ik vind dat wel echt...
Vreselijk,
een,
toch?
Nee, ik vind het echt een heel groot probleem.
Ja.
Ik denk dat dat wel een van de eerste dingen is die gewoon... Je moet het echt anders gaan doen.
Hmm.
En we moeten het doen omdat heel veel van ons werk... Of weet je, heel veel mensen moeten gewoon werken en dat is door een scherm. Maar ik denk, ja, dan moet je toch een ander systeem hebben waar je, ja, I don't know, waar je toch meer lichamelijk bezig bent. Omdat we doen echt alleen alles met ons ogen en we zijn alleen bezig met menselijke symbolen of met taal of met, weet je, we zijn alleen bezig met dat. Het voelt bijna alsof het niet nodig is om te denken over ons lichaam.
Yeah.
En dan heb je die hele, ja, dat heel idee van de singularity en dat je gewoon jezelf uit je lichaam kan nemen en dan dat je zelf kan digitaal ergens opslaan. Of...
Ja, digitaal bewustzijn.
Ja, maar ik denk niet dat is een heel klein onderdeel van wat we zijn.
Ja.
En ik denk het dierlijke onderdeel van ons of het lichamelijke onderdeel is zoveel meer belangrijk en ik denk dat we het best veel onderschatten.
Dat denk ik ook. Aan de andere kant, als je ziet waar de techwereld naartoe gaat. Mark Zuckerberg's metaverse zou nog enige oplossing kunnen bieden, in hoe raar het ook klinkt. Want die zin spreek je niet zo vaak uit, dat hij een oplossing biedt.
Ja.
Maar het fysieke bewegen, zeg maar. Het is een digitale wereld waarin je met door middel van sensoren fysiek zou kunnen bewegen en communiceren. Dat klinkt dan gek genoeg nog een beetje in jouw straatje.
Ja.
Zag je daar iets in?
Ja... Ik zie er wel iets in, maar ik ben gewoon niet zo'n fan van VR, omdat ik vind het gewoon een beetje nog steeds best visual.
Ja.
En ik denk...
Vooral kijken naar een wereld.
Vooral kijken. Maar ik vind het wel heel mooi. Je hebt ook al deze VR, social VR dingen, waar ook tijdens corona dat mensen allemaal, ja, een feest hadden of zoiets. Met z'n allen door VR, maar wel dat het met body trackers was. Dus je zag wel jouw lichaam, of iedereen zag wel jouw lichaam en hoe het bewoog. Dus dan ben je wel nog steeds bezig met beweging. Dus ik denk, ja, ik zie er wel iets in en ik denk dat het wel een mooi idee is. Maar voor mij persoonlijk denk ik niet dat ik dat, ja, dat ik daar naartoe zou gaan.
Nee. En wat waarschijnlijk betekent dat de rest van de wereld het ook niet gaat doen. Ook zijn investeringen gaan ergens anders naartoe inmiddels. Gaan ook naar AI en niet meer naar die metaverse. Dus het lijkt er niet echt van te gaan komen.
Ja.
Ja, dat lijkt me toch best zorgwekkend. Dat we vooral dan mentaal bezig gaan zijn de komende tijd.
Ja. I mean, misschien met AI minder mentaal eens. Want,
zelfs mentaal niet eens meer bedoel je?
Nee, ja.
Ja.
Mm-hmm. Want het vervangt best veel nadenken.
Ja. Hoe gebruik jij social media, technologie in je leven?
Ja, ik vind het best moeilijk. Ik weet, kunstenaars moeten natuurlijk, of het helpt heel veel om actief bezig te zijn op social media. En ik vind het wel leuk om dingen te delen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een heel moeilijk. Het voelt niet lekker als ik het doe, zeg maar. En het is wel altijd zo'n proces van, oh, ik moet echt nu een post gaan maken. Of, oh, ik zou dat echt nu moeten, weet je. En het is niet. En het is jammer. Ik vind het wel jammer, omdat ik wil heel graag dingen delen en proces delen met mensen. Want dat lijkt me, ja, dat is heel belangrijk voor mij. Mm. Maar ik vind Instagram gewoon niet een goed platform, zeg. En alles wat het voor staat. En
ja, nee, dat heel, ja. Heel veel mensen met jou. Maar wat zou een oplossing zijn? Zou je niet iets kunnen maken wat wel een soort van verantwoord is en wat wel digitaal is, maar ook, ja, in lijn met de waarden die veel mensen hebben?
Ja, ik denk dat er wel best een paar bestaan. Maar het probleem is natuurlijk ook dat je publiek nu op Instagram zit. Dus dan moet iedereen wel.
Ja, maar daar zijn we ook ooit opgegaan natuurlijk. Ooit kennen we het niet.
Well, ik denk een ding dat ik heb over nagedacht is te zien of we misschien social media kunnen maken wat meer op locatie verbonden is. Want ja, weet je, soms is het ook niet gezond, denk ik, om jezelf bezig te houden met wat iedereen in elk land zich mee bezighoudt.
Ja.
Het is wel heel belangrijk om te weten en weet je, maar ik denk ook dat we zoveel bezig zijn met alles anders in de wereld, dat we ook vergeten gewoon wat is aan de hand in mijn buurt of, ja, of op mijn straat. En ik denk dat dat ook een hele mooie stap zou zijn voor social media of voor enig iets. Dat het, ja, dat je meer local-based dingen krijgt, waardoor je dan kan connecten met mensen, maar ja, dat het niet de hele wereld is.
Ja, omdat dat ons ook gek maakt natuurlijk, al die vergelijkingen met iedereen, ja, die allemaal in verschillende contexten zitten, verschillende achtergronden.
Ja.
En tegelijkertijd een soort eenheidsworst die daardoor ontstaat.
Ja.
Dus je zegt eigenlijk, maak het weer klein, maak het weer een schaal die te behappen is.
Ja,
en relevant is, fysiek.
Ja.
Ben je daarmee bezig? Ga je die kant op? Of zeg je, nou, laat ons eerst maar focussen op dat lichaam? En als,
ja,
we daar zijn, dan kunnen
ik denk
we
niet.
Kijken.
Ik ben niet de app developer hier, maar ik denk dat dat wel een route is wat moet gebeuren. Maar voor mij ben ik meer bezig met, ja, echt het lichamelijk en ook ja, lichamelijk ook ervaringen delen. Dat we niet alleen zitten op een scherm of op iets anders, mm-hmm, en dingen ervaren, maar ook hoe kan technologie echt sociaal worden, omdat het ons fysiek samenbrengt en dat we fysiek, ja, met z'n allen iets samen gaan ervaren of samen doen.
Ja, ja, precies, dat zat in het werk Hotspot, hè? Een installatie van jou waarin je met een groepje ook weer op opblaasbare structuren zat. Hè? Er wordt weer van alles gemeten. En dat wordt weer teruggecommuniceerd naar de groep.
Ja.
Hoe werkte die vertaling? Wat werd er gemeten en hoe werd, ja, iets teruggecommuniceerd?
Ja, dus mensen trekken een soort octopusjes aan. Gele octopusjes. En dat meet hun hersengolven, hun oogbeweging, hun zweet en hun hartslag. En ik had die gekozen omdat ik vond het best, als je die allemaal combineert, laat het best goed misschien zien hoe iemand is aan het voelen van binnen. En heel vaak heb je werken die hersengolven gebruiken, maar dan is het alleen de hersengolven. En ik vind dat dat ook weer te veel focus had op de brain als de central figure van, ja, het mens, zeg maar.
Ik kan zeggen mastermind, maar dat is precies dus wat daar,
ja, dus
daar
ik wilde
precies
juist
in verscholen wat het probleem is.
Ja, mm-hmm. Omdat, ja, ons hele lichaam is intelligent. En weet je, ons huid is de grootste sensor die we hebben. En weet je, al deze dingen, ons hersen is niet het meest interessant onderdeel. Ja, mij, vind, ja, ik. Anyways, ja, dus mensen trekken die aan en dat wordt opgemeten. En dan komt dat allemaal binnen. En dat wordt dan vertaald naar elektrische impulses dat iedereen voelt op hun lichaam. Dus in het begin had ik het achter mensen zijn oren. Maar ja, uiteindelijk vonden best veel mensen dat een beetje te pijnlijk.
Hmm.
Ja, dus nu voor de laatste versie had ik het op de handen verplaatst. Dus dat is veel minder eng voor mensen. Omdat als je het achter je oren voelt, ja, dat kan een beetje schrikken.
Het klinkt een beetje als het Stanford gevangenisexperiment, toch? Waarin je onder stroom komt te staan.
Ja, het is niet een schok, maar het is gewoon een ik weet niet of je ooit zo'n ab training ding hebt gezien in je leven, waar je zo'n plakker op je buik plakt. Ja. En dat je dan schokjes krijgt en dat gaat eigenlijk je spier aanspannen met elektriciteit.
Oh,
nee, dat ken je niet.
Dit klinkt als telcel, maar...
Ja, misschien is het dat. Ik weet niet wat het
zou goed kunnen, als efficiënte manier om...
Waar je spieren traint, zeg maar.
Te kunnen worden.
Dus dat is wat je voelt. Tenminste, yeah. het is niet alsof je je vinger in de socket zet.
Ja, in de stopcontact. Ja, precies. Ja. Oké, dus inderdaad, je werkt vooral met schokken, met bewegingjes. Wat levert dat op aan communicatie? Want eigenlijk gaat het om vertaling van hoe andere mensen erbij zitten en hoe jij erbij zit.
Ja.
Dat is een soort groepsgesprek zonder woorden.
Ja, dat was wel het doel. Ik wilde zien hoe kunnen mensen een communication hebben zonder taal. Want ik denk ook, taal is wel een van die dingen wat heel in ons hoofd zit. En het is ook heel beperkt in hoe wij dingen kunnen uitspreken. Wat was de vraag?
Nou, eigenlijk, wat ontstaat er dan voor groepsgesprek? Dus ik ben benieuwd hoe je iets over jezelf leert, maar ook over de anderen.
Oh ja. Nou, ik denk, omdat het een 6 mensen is, is het wel heel interessant. Want dan krijg je eigenlijk de average van alle andere 5. Dus je voelt wel echt, zeg, de groepslichaam.
Oh ja.
En dus dan kan je wel voelen... is deze groep aangespannen of is het best een chill groep? Maar het is ook wel heel bijzonder om het met z'n tweeën te doen, omdat dan voel je alleen die andere persoon's lichaam op jouw lichaam. En ja, dat is wel heel intimate. Maar het is ook wel heel interessant. Heel vaak zie je stelletjes dan, of heb ik stelletjes gezien die dat doen. En dan is de ene zo van, oh, wow, je voelt zo heftig. En die andere zo van, oh, ja, ik voel niks. En dan is er altijd zo'n uitleg van, oh ja, maar zij is wel de gekke een in de relatie. En ik ben wel de rustige een, dus het is wel logisch. Dus het is wel heel grappig hoe mensen meteen eigenlijk wat ze voelen vertalen naar een mening.
En dus iets wat zegt over je identiteit, over je persoonlijkheid.
Ja. Ja, maar omdat ze ook weten dat het echt hun lichaam is en wat ze voelen dan is iemand anders zijn lichaam, dan gaan we meteen meer emotional dingen eraan vastplakken. En dat vind ik heel mooi. Dat is een heel menselijk ding om dat te doen.
Ja.
Ja.
Het lijkt me ook een spannend werk voor mensen die erin zitten, want inderdaad, er wordt van alles gemeten. Je krijgt ook een soort van schokjes natuurlijk toegediend. Per definitie lijkt me niet iets wat mensen heel graag opgeven, de controle om hun eigen data te laten uitvloeien naar een soort groepsgesprek.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Of wat zijn de ervaringen daarin?
Ja, het is heel verschillend natuurlijk. Als iedereen elkaar kent, is iedereen heel rustig ermee. Maar zeker als mensen elkaar niet kennen in die groep, dan zijn er best veel mensen die een beetje bang zijn. En ze vragen me ook best vaak, wat doe je met die informatie, weet je? Wat doe je met dat data van mijn lichaam? En dan zeg ik altijd, ja, ik sla niks op, weet je. Maar ik zou ook nooit weten dat het jouw lichaam was. Tenminste, ik weet niet welke octopus jij aan had en whatever.
Yeah.
Maar ik liet het werk zien in Noorwegen. En daar zijn mensen misschien iets meer verlegen soms, merkte ik. En dus toen waren er nauwelijks mensen die elkaar niet kenden die het deden met ze. Ja, omdat ze vonden het gewoon te eng. En ze wilden ook misschien niet dat hun lichamelijke data delen met andere mensen. Dus het is wel interessant. En dan gaat dat hele gesprek weer over privacy. Dat mensen het best eng vonden om toch die privacy... Of jouw innerlijke lichaam te delen met vreemde mensen.
Ja. En dan gaat het dus ook weer over dingen waar je over kunt praten. Dus als je het hebt over privacy, dat is een rationele discussie natuurlijk. En dan gaat het weer over kwantificeerbare dingen. Terwijl eigenlijk gaat het om het voelen.
Ja. Maar ik denk... de ideeën in het gesprek kunnen erna komen. Maar tijdens de ervaring denk ik niet dat mensen tijd hebben om...
over privacy na te denken.
Ja, maar ik denk wel dat... ja. Maar ja, dat aspect van de controle loslaten... Dat zit best vaak in mijn werk. Gewoon omdat... ik vind het wel mooi om mensen een beetje... zo te laten voelen dat ze een beetje geen controle hebben. Wel genoeg controle, dat het niet te eng wordt of te, ja, dat je in zo'n electro chair zit. Maar ik denk dat dat ook iets doet, omdat dan ga je een beetje angstig voelen of is een beetje spannend en dan daardoor ga je ook beter opletten of dan ben je veel meer present, zeg maar, of bewust.
Ja.
En dus dat vind ik wel mooi om mee te spelen.
Is dat ook een staat die te vergelijken is met wat jij je herinnert van je jeugd? Gewoon buiten zijn, hele dagen. En daar heb je ook niet altijd controle.
Nee, ja.
Dan moet je ook een beetje meebewegen met wat je aangereikt wordt. En wat je
precies overkomt. En ik bedoel, wat als je, ja, als je opeens een slang ziet die gevaarlijk is... en jij wilde langs dat pad lopen, of dan schrik je... maar dan ben je opeens helemaal weer bewust en daar. En dan ben je echt heel oplettend en... ben je alles aan het ruiken en voelen. En daar gaat niet zoveel nadenken. Weet je, er is niet zoveel gedachtes daarbij. Het echt gaat meer over gewoon het bewustzijn en daar zijn.
Hmm.
En dus dat is eigenlijk, ja.
En is dat, zou je zeggen, de menselijke ervaring zoals die bedoeld is? Of in ieder geval zoals we zijn geprogrammeerd? En die we een beetje aan het verliezen zijn misschien, aspecten daarvan?
Ja, ik bedoel, wij zijn ook gewoon dieren. En ja, alle dieren leven zo. En wij zijn gewoon, wij hebben gewoon heel veel afleidingen gemaakt voor onszelf. Wat wij, ja, wat ons druk houdt. Weet je, gewoon dingen lezen, dingen kijken, woorden.
Ja, schermen.
Mensen, schermen.
Gebouwen.
Alles. Maar we kunnen het gewoon. En ik denk, we zijn het gewoon een beetje vergeten. En ik denk dat het wel best een hele mooie staat is om soms in te zijn. Weet je, je kan er niet altijd zo 100% bewust zijn.
Ja, je hoeft niet off the grid te gaan en nooit meer in de stad te komen.
I mean, dat werkt niet als iedereen dat wil doen.
Ook. Nee.
Je moet ook gewoon...
Je moet ook stadsduiven zijn.
Ja, precies.
Ja. Maar verschillende aspecten van jezelf als mens aan blijven spreken... voordat ze afsterven, is wel slim.
Ja, zeker. Ik weet niet of het ooit gaat afsterven. Maar ik bedoel, weet je, iets als meditatie is ook een vorm van... ja, eigenlijk tot rust komen en tot... weet je, het idee is dat je daar niet meer gaat denken. Dat je het allemaal er loslaat. En dat je opeens wel echt in een staat komt van... ja, in the present moment zijn.
Yeah.
En dat kan je ook zonder meditatie doen, denk ik. Waar als je buiten bent of als je in een natuurlijke omgeving bent... of misschien in mijn kunstwerk... dat je misschien toch ja ook tot zo'n staat kan komen... waar je niet zo druk in je hoofd bent.
Ja, precies. Dus het gaat er eigenlijk om de almacht... of de belangrijke plek van de ratio even wat te temperen... en te kijken wat we nog meer voor zintuigen hebben.
Ja.
Fijn, dankjewel. Goed dat je er was. Dit gezegd hebben, daar ben ik nog benieuwd naar. Blijf je in Den Haag of ga je terug naar Zuid-Afrika?
Voorlopig blijf ik in Den Haag. Maar uiteindelijk is mijn plan om terug te gaan. Maar misschien in 10 jaar de tijd of zo.
Ja.
Maar ik wil ook zien hoe ja, al deze technische werken, hoe die... werken in Zuid-Afrika, omdat daar is er veel meer schilderij en sculpturen en textiel, maar niet echt interactieve kunstwerken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe mensen daarop zouden reageren.
We gaan het volgen. Dankjewel. We gaan allemaal naar Prospects van 27 tot en met 29 maart in Hooi Rotterdam. Kunnen we daar ervaren hoe Pneuma werkt.
Ja.
Krijgen we dan ook zo'n baby om
ja,
ons lichaam?
Zeker.
Ja, precies. Heel goed. Leuk dat je er was. Dankjewel.
Dank je.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.